Radio 1. WNL.
Opiniemakers met Arend-Jan Boekenstein.
Goedenavond en welkom bij Opiniemakers van WNL. Mijn naam is Wieger Hemmer en de opiniemaker van deze week is columnist, oud-politicus voor de VVD, Arend-Jan Boekenstein. Goedenavond.
Goedenavond.
We gaan het vanavond aan deze tafel hebben. Uiteraard over het akkoord van Genève en de uitwerking daarvan op de crisis in Oekraïne. Maar ook de macht of onmacht van de Europarlementariërs die we straks kunnen kiezen. Over 4 weken is het zover. We hebben het over advocaten die niet in de rechtbank, maar in de media met elkaar de strijd aan gaan. En zometeen eerst het verbod op pedofiele vereniging Martijn. Dat doen we naast opiniemaker Arend-Jan Boekenstein met de volgende mensen. Tweede Kamerlid voor het CDA Madeleine van Torenburg. Strafrechtadvocaat Theo Hiddema. En D66-europarlementariër Gerben-Jan Gerbrandy. En natuurlijk ook met opiniemaker Arend-Jan Boekenstein. Ik noemde hem net al. Meneer Boekenstein, om met u te beginnen. Wat is nou uw nieuws van de week?
Ja, mijn nieuws is het volgende. Ik ben eigenlijk een beetje boos op het kabinet. Het gaat... Eindelijk hebben we een keer een meevaller na ongeveer 5 jaar, 6 jaar wachten. En normaal is het zo, als je een meevaller hebt, dan gaan we dat keurig natuurlijk een beetje het begrotingstekort verlagen. Dan gaan we met die oude zalmnorm gaan we daar netjes mee om. Wat doet dit kabinet met die steuncoalitie? Wordt gelijk allemaal weer uitgegeven. De SGP wil wel lastenverlichting, maar er wordt ook gewoon uitgaven verhoogd. En NRC Handelsblad, daar ben ik het niet altijd mee eens, maar die zei heel keurig in het hoofdstuk commentaar van zo moet het nou precies niet. En dat vind ik dus ook, zo moet het gewoon niet.
Deelt u die opvatting, Madeleine van Torenburg?
Ja, Jansen in de Telegraaf, een mooi stuk. De dolle dwaze dagen van Den Haag. Want de heer Boekenstein zegt, het is een meevallertje. Maar volgens de echte rekenmeesters is er eigenlijk nog niet echt een meevaller in zicht. Het beeld is dat er een meevaller komt en ze delen hem nu al uit. Wij worden er ook wel een beetje onrustig van.
Straks praten we over de eerste kwestie hier aan tafel. Pedofiele vereniging Martijn is vandaag opgehouden te bestaan. Nu eerst de 3 van WNL. Minister Opstelten moet uitleg geven over de situatie in de Haagse wijk Duindorp. Daar worden allochtone nieuwkomers bekogeld met discriminatie, racisme, geweld. PvdA-kamerlid, Tweede Kamerlid Ahmed Marcouch is geschokt door de sfeer die hij proefde tijdens een bezoek aan de wijk.
Er viel wel mee te praten, maar we kwamen niet verder dan dat dit land van ons is. En allochtonen hier niet thuis horen. En ze moeten maar niet hier komen. En als ze komen, dan vragen ze erom. Ja, ik vind dat onacceptabel. Het zijn de geweldplegers die de wijk uit moeten en niet de goedwillende bewoners.
Schrijver Yvonne Kronenberg maakt zich deze week persona non grata in Drenthe. In een interview in het blad HP De Tijd zegt ze over inwoners van de provincie onder andere, ze zijn zo primitief dat ze niet eens een gewone zin kunnen uitspreken. Deze Drent toont aan dat ze de plank volledig mislaat.
Ik ben begonnen met Plato te lezen. Kijk, en als je die gelezen hebt, als je een beetje inleeft in Socrates. Hè, want Plato heeft opgeschreven wat Socrates dus de mensen probeerde wijs te maken. Kijk, dan ben je goed bezig. En dan heb je geen oordelen over een ander.
Dan ben je goed bezig. De grote discussie is begonnen over hoe de nationale stamtafel er na dit jaar komt uit te zien. Paul Witteman stopt na dit seizoen met Pauw en Witteman. En verschillende omroepen dingen naar het tijdslot. Daarvoor is ook compaan Jeroen Pauw nog altijd in de race.
Het punt is dat ik een afspraak heb met de VARA. En de VARA heeft tegen mij gezegd in ieder geval een aantal seizoenen. Ik heb zelf natuurlijk ook niet de ambitie om iets voor een half jaar te doen en laat dat maar zitten. Maar zoals het officieel gaat, is het zo dat ook ons programma elk jaar weer opnieuw geplaatst werd. Dus je kunt wel zeggen, ik wil het nog 5 of 10 jaar doen, maar je bent ook een beetje afhankelijk van de ander die jou die plek geeft.
Arend-Jan Boekenstein, wat vindt u? Tijd voor wat anders nu?
Nou, in ieder geval is het in het labyrint van de publieke omroep, want dat is echt een labyrint, is het natuurlijk toch wel heel opvallend dat 2 belangrijke tijdslotsen, dus de wereld daardoor en Paul Witman, dat die in varenhanden zijn. Dat lijkt me niet helemaal representatief voor wat er allemaal in Nederland rondloopt. Ik zou wel voor een optie zijn dat het wat eerlijker wordt verdeeld. Wij zagen namelijk bij de verkiezingen, weet je nog, bij de Wereld Draait Door, dat Roemer daar volkomen in elkaar werd geschopt door de Wereld Draait Door. Dat was echt een beïnvloeding van de verkiezingsuitslag. En ik ben geen SP'er. Nee, ik zou dat wat beter willen doen. Maar nog belangrijker vind ik, maar dat zal nooit worden uitgevoerd, is dat we in plaats van 5 mensen die dan aan de tafel zitten, waardoor we dus in 7,32 minuten de Oekraïne moeten behandelen, en dan gewoon eens 2 zouden uitnodigen. En dan gewoon eens de diepte ingaan.
Dus het gaat wat u betreft niet om de omroepen, wie dat dan moet doen, maar over het concept. Maar toch nog even terug naar die omroep. Meneer Hiddema, meneer Boekenstein, de opiniemaker van vanavond, zegt ja, dat is niet goed dat we daar 2 keer de VARA hebben. Wat vindt u?
Ja,
zou schrikken zijn als het zou veranderen. Want het is al begonnen met Sonja Barend. Het PvdA-imago droop er vanaf. En voor de schijn wordt dan wel eens een dissonante toon uitgenodigd. Maar dan zorgen ze er wel voor dat er zoveel oppositie is... dat die man, mocht het gevaarlijk worden, meteen of wordt weggelachen... of minder serieus kan worden genomen. Ik heb dat met vaak overkomen. Dan moet je stevig vechten, maar dat vind ik wel leuk. Maar dan krijg je ook een probleem, althans de VARA. Want dan schrijven ze, hoe komt de jongen in jullie programma? Dat willen we niet, hoor.
Is dat zo? Er is zo over u geschreven?
Ja. Ik ben 3 keer tafel hier geweest bij De Wereld Draait Door. En dan kregen ze aardig een bekomst van te kijken. Dat was niet de bedoeling. En nu staan de verkiezingen voor de deur. En dan zul je zien, dus zo gaat het altijd. Dan De Wereld Draait Door en... Paul Witteman, dat is één front waar het nauwelijks subtiel, mag het genoemd worden, een bepaalde geest rijp wordt gemaakt onder de mensen. U weet toch wel waar u naartoe moet als de stembus voor uw neus staat.
We hebben iemand vanavond aan tafel die...
Dus wat mij betreft, hou het maar zo, want het wordt steeds doorzichtiger. En het is nu contraproductief, dus wat mij betreft doorgaan zo.
We hebben hier nou iemand aan tafel, dat bent u, mevrouw van Torenburg, die vanavond aanschuift bij Paul Witteman.
Een beetje op mijn woorden letten dus.
Ja. Bijvoorbeeld Knevel en Van der Brink, dat zijn die kapers op de kust bijvoorbeeld. Zou u het goed vinden dat dat is gaat veranderen daar, op dat tijdslot?
Wat ik altijd aardig vond, is dat ze elkaar afwisselden. En dat zou ik veel vaker willen. Gewoon elke maand een ander team. Ook niet alleen maar al die kerels elke keer, dat vind ik ook niks. Gewoon een beetje afwisselen, wat pittige vrouwen. Gewoon een beetje zo'n wisselteam, iedere keer een andere omroep.
Of een pittige man als Gerben Jan Gebrandi? Afwisselen, zegt uw collega ter linkerzijde. En toen ik dacht aan u te merken, nou, daar hebt u niet zo'n behoefte aan.
Nou, ik vind het zo grappig dat we doen alsof er maar één net in heel Nederland is. En dat is Nederland 1. Terwijl Umberto Tan laat nu zien dat je een uitstekende concurrent op een concurrerend tijdstip prima in de lucht kan krijgen. En volgens mij zijn er nog zoveel andere zenders dat volgens mij is er ruimte zat... En kan de kijker thuis gewoon lekker zelf kiezen.
Het hoge woord is eruit. Pedofiele vereniging Martijn moet ophouden te bestaan. De Hoge Raad velde vanmiddag het definitieve oordeel... en daarmee wint het belang van het kind... het van de vrijheid van meningsuiting en vereniging. Arend-Jan Boekestein, tevreden met de uitspraak?
Ja, kijk, om te beginnen moet ik natuurlijk zeggen... als de Hoge Raad dit zegt, is dat een feit. En dan zullen we ons aan moeten houden. Ik heb vanmiddag over zitten denken... kan ik hier nou iets verstandigs over zeggen? De eerste zin die ik bedacht, die is nog niet zo verstandig is. Kennelijk vindt dus de Hoge Raad dus de lichamelijke en seksuele integriteit van een kind belangrijker dan de vrijheid van vereniging en meningsuiting. Nou, dat kan iedereen bedenken. Maar het tweede wat ik bedacht was dit. Van, kijk, volgens mij heeft het recht 2 functies. Vergelding en preventie. Nou, je kan zeggen dat de verheerlijking van seks met kinderen wordt dus nu vergolden door de Hoge Raad, hè? Maar qua preventie weet ik het. Nu gaat dus deze beweging ondergronds, hè? Want laten we even één ding met elkaar vaststellen. Seksuele driften zijn sterk, zeer sterk. En die mensen die zullen ook zo blijven. En op zo'n vereniging had je misschien nog enige controle kunnen hebben. En nu, wat gaat er nu gebeuren? Dus ik weet dus niet of de preventiewerking van het recht... echt wel door deze uitspraak gediend is.
U denkt van wel, mevrouw van Torenburg, want u was erg voorstander van het verbieden van deze vereniging.
Ja, maar ik kom wel van het standpunt van de heer Boekestein, want het is inderdaad zo dat je in het begin wel heel voorzichtig moet zijn. Het is belangrijk om de vrijheid van meningsuiting hoog te houden.
Meneer Boekestein zegt ook, het medicijn kan wel eens erger zijn dan de kwaal.
Nou, daar ben ik inmiddels van teruggekomen, omdat wanneer je een vereniging hebt die op zich zielen bij elkaar vindt, die eenzelfde gedachte hebben, dat kan dan nog. Maar als je ziet dat inmiddels 8 bestuursleden echt veroordeeld zijn voor serieuze delicten, en dat je ziet dat ze het echt aan het verheerlijken zijn, bagatelliseren, aangeven dat het toch wel in het belang van kinderen is om ze vooral door hun puberteit heen te helpen door seksueel misbruik met ze te plegen, dan kom je op een punt dat je dat niet meer kan accepteren, dat iemand dat uitdraagt. En natuurlijk is het zo dat er heel veel ondergronds gaat, maar we hebben hiermee het probleem niet opgelost, maar wel het probleem dat het gebagatelliseerd kan worden. En natuurlijk hebben we ook al in allerlei enge netwerken ondergronds ook deze vereniging en ook leden aangetroffen. Dus het is niet alleen boven- en onderwereld. De politie zei ook in het begin tegen ons, pas een beetje op, want we kennen onze pappenheimers nou. Maar het feit dat ze zijn ingeschreven bij de Kamer van Koophandel maakt niet dat ze minder gevaarlijk zijn.
Strafrechtadvocaat Theo Hiddema, de rechters waren het tot vandaag eigenlijk oneens. De rechtbank in Assen zei het moet verboden worden en vervolgens het gerechtshof in Leeuwarden niets daarvan. Aan welke kant staat u?
Ja, dat vind ik nou ook weer zoiets. Maar ja, ik moet een mening verkopen. Wat ik... Maar ik vind dat altijd zo'n Nederlands probleem. Hè? Je hebt een clubje bij elkaar. En dat opereert in het huidige tijdsbestek nou nogal beduimeld. Het is gewoon een kwestie van goede smaak tegenwoordig. Je gaat niet meer zeggen dat seks met 10, 11-jarige propaganda verdient. He, toch? Nou, zij wel.
Dat is een veranderend tijdsgeest.
Dat is maar ook geen spectaculaire verandering. Er is ooit een minister geweest van liberale snit. Die was seks boven de 12 jaar. Wou die uit de strafwet. Ja. Nou, dat was eventjes en dan was het ook wel over. Maar nu weten we onderhand wel dat de kinderziel nogal afhankelijk is van, als het op seksualiteit dan komt met volwassenen, van suikeroompjes die niet van het meest frisse allooi zijn.
En is die kinderziel gewichtiger dan die vrijheid van meningsuiting?
Nou, weet u, want het is vrijheid van meningsuiting. Als je dit soort meningen uit, dan maak je toch al, kom je zo beduimeld onder de mensen dat ik kan me nauwelijks nog voorstellen dat er iemand naar voren wringt en die mening wil uiten. Ik heb begrepen uit de kranten dat het ledental van deze vereniging ook weer echt zoiets Nederlands, als je met zo'n voorkeur behept bent, dat er dan een vereniging moet worden opgericht en met statuten.
Ik kreeg toevallig vandaag een brief uit Zuid-Afrika van iemand die schreef dat er internationaal natuurlijk heel veel aandacht voor is, ook vanuit Europa. Het verdrag van Lanzarote heeft echt opdracht gegeven, ook aan Nederland.
Ja, nou, dan ben ik onmiddellijk voor. Als Europa voor of tegen iets is, dat is mijn lakmoesproef, dan komt mijn grootste pro-Europese.
Nee, dat je wel ziet dat de internationale gemeenschap echt ook met verbijstering heeft kennis genomen van het feit dat wij een vereniging hebben die het prima vindt om kinderen seksueel te misbruiken. En dat we dat dus allemaal heel lang goed vinden.
Die vereniging
dat allemaal goed. Nou, dan moeten ze maar verkassen naar Zuid-Afrika, want daar is niet zo'n vereniging, maar dan wordt de praktijk
overal.
Laten we even luisteren naar wat de advocaat zei van die vereniging, die dus na vandaag niet meer bestaat, de vereniging van Martijn. En hij moest een reactie geven op het verbod.
Dat is een teleurstellende uitspraak. Het is een nederlaag voor de vrijheid van meningsuiting. En mijn bezwaar er tegen blijft dat slechts sprake is van een denkbeeldig theoretisch risico en niet van enig concreet gevaar. En dat zou eigenlijk de maatstaf moeten zijn voor een dergelijke vergaande inbreuk op de vrijheid van meningsuiting.
Gerben-Jan Gerbrandy, Europarlementariër namens D66. Snapt u zijn redenering?
Nou ja, hij is natuurlijk teleurgesteld. Maar het hoogste rechterlijke orgaan in Nederland heeft nu een uitspraak gedaan. En daar moeten we ons uiteraard bij neerleggen.
Aan welke kant staat u? Vrijheid van meningsuiting? Nee, of
vrijheid van vereniging is een groot goed. Ja. Maar ik schrok echt toen ik de argumentatie van de Hoge Raad las. En wat mevrouw van Torenburg ook al zei. Dat zij seksueel contact met jongeren echt propageren. Nou, dan ga je heel ver. En daarom ben ik blij met deze uitspraak. En dat zeg ik niet alleen als politicus, maar ook als vader van 3 kinderen. En zo denkt iedereen natuurlijk ook. Kijk, je zal pedofilie hiermee niet uit Nederland verbannen. En daarom heeft het ook wel een hoge symbolische waarde. Maar ik vind het toch ook wel goed dat op zo'n manier onze Hoge Raad een uitspraak heeft gedaan.
Ja, u was bezig met een wet, mevrouw van Torenburg, om verenigingen als deze te verbieden. Werkt u daar nog steeds aan of hoeft dat nou niet meer?
Het hoeft niet meer. Dat deden we omdat toen de minister zei, onze wet biedt geen mogelijkheden om de vereniging te verbieden, terwijl het verdrag van Lanzarote ons daar weer opdracht toe geeft. En dat je ook ziet dat in de maatschappij echt men walgt van wat er wordt gepropageerd. En toen dachten we, nou, blijkbaar moeten we de handschoen als medewetgever oppakken om te kijken wat we wel mogelijk kunnen maken. Maar het hoeft dus niet meer.
Meneer Gerbrandy zegt eigenlijk ook, dit is wel symboolwetgeving waar u dan dus mee bezig zou.
Nou, ik vind sommige symboolwetgeving bestaat en het is wel een heel belangrijk symbool. Een symbool dat je dus niet met elkaar accepteert, dat iemand zegt dat het prima is om kinderen te misbruiken. En dat heeft de Hoge Raad ook tegen elkaar afgewogen. Eerst dacht het Hof nog, het moet wel ontwrichtend zijn in de samenleving. En onze samenleving is heel weerbaar. Die redenering is wel te volgen. Maar de Hoge Raad zegt, maar dan leg je de lat te hoog. En eigenlijk moet je echt het belang van kinderen voorop stellen en niet het prima vinden dat gebagatelliseerd wordt wanneer je kinderen echt zo ernstig misbruikt dat je levens daarmee vernietigt. En dat is wat uiteindelijk uit onderzoek steeds meer blijkt.
Arend-Jan Boekestein.
Ik moet jullie wat opbiechten. Ik heb iets van 5-6 jaar geleden zat ik in Pauw en Witteman met Martijn en ook de jongen die ernaast zat.
Uit Den Boogaard heet hij. Ja.
En ik moet je wel zeggen dat het was nou ook niet het meest frisse type wat er allemaal. Ik heb vanmiddag wat zitten lezen.
Heb je dat toen niet gezegd?
Jazeker. Dat heb ik allemaal gezegd.
En met kijk, luister,
toch weer bij Pauw en Witteman.
Het probleem met pedofilie is dat de macht is asymmetrisch. Hè? En seks tussen volwassenen en kinderen is gewoon altijd fout. Maar mijn punt is een andere. Ik denk dat we met dit verbieden... Het strafrecht is soms niet erg geschikt om het juiste effect te krijgen.
Het is ook geen strafrecht, dat is het voordeel. Het is een civielrechtelijk verbod.
Dat is waar, ja.
En omdat die vereniging als zodanig niet mag bestaan... en zouden de individuen delicten plegen... Weet je, dat is natuurlijk ook 8 keer gebeurd... inclusief de toenmalige voorzitter, moet ik zeggen.
Maar dat bedoel ik, het juridische instrument is... het gevolg hiervan dat ze allemaal dus onder de grond gaan. Dat kan, hè?
Mag ik de andere redenering ook eens opbouwen? Ja. Dat we zeggen, er is geen acceptatie meer voor deze gevoelens. De samenleving walgt daarvan en wordt agressief. Maar je ziet het ook iedere keer opvlammen zodra die uit Den Boogaard op televisie is. Dus op een of andere manier is dat iedere keer maar zo akelig zeggen dat het allemaal prima is, roept ook weer een nieuwe volkswoede op. Die maakt dat de samenleving ook helemaal niet meer bereid is om iemand terug te nemen in zijn midden, om ervoor te zorgen dat hij niet nog een keer een delict kan plegen. Er zijn hele goede trajecten voor. Echt kringen om iemand heen die ervoor zorgen dat je ze niet
nog
zo ver krijgt.
Is er ook een praktisch effect ten gunste van deze uitspraak te zeggen? Behouden dat het ook een kwestie van goede smaak mag heten dat de Hoge Raad dit heeft beslist. Maar er zijn natuurlijk te midden van deze smoezelige suikeroompjes toch wel enige zwakzinnige karaktertrekjes te ontdekken. En de intelligentie zal er niet van afspatten. En ze zijn seksueel nogal ophitsend bezig, denk ik. Want anders, als je in zo'n club begeeft, dan denk je de hele dag nergens anders aan, heb ik zo het idee. Ja. Als bij die zwakzinnigen nou het idee wordt opgewekt doordat de Hoge Raad de vereniging goedkeurt, zou het kunnen zijn dat ze heel snel over een drempeltje komen zeggen, er is een draagvlak.
Dat
ik met kleine kindertjes een beetje friemel. Dat zou maar zo kunnen. Nou, dat is nu over.
Zo dadelijk gaan we het hebben aan deze tafel over advocaten die elkaar bevechten. Niet in de rechtszaal, maar in de media. Maar nu eerst gaan we luisteren naar Huey Lewis and the News Stuck With You. We'll be right back.
Dit is WNL Opiniemakers. Met Arend-Jan Boekenstein.
Zowel het Openbaar Ministerie als de advocaten gingen vol in de aanval in de zaak rond de overval op juwelier Goldies in Deurne, die, dat weten we, vandaag weer open is gegaan. Alleen, dat deden die advocaten niet in de rechtszaal, maar in de media. De vraag is nu, wat doet dat openbare gevecht met ons vertrouwen in de rechtspraak? Opiniemaker Arend-Jan Boekenstein, wat vindt u?
Ik heb hier verschrikkelijk lang over moeten nadenken. Ik vind het een heel lastig probleem. Maar ik heb
u bent eruit.
Ik heb een mening. Dat is deze. Je kan het met kernwapens. De media is net als kernwapens. Dat kan je niet meer afschaffen. Dat is gewoon uitgevonden. En als het afschaft, wordt het weer uitgevonden. Nou, als ik advocaat zou zijn. En ik mag niet meer in een tv-programma de zaak van mijn cliënt verdedigen. Dan is dat toch een beetje merkwaardig. Want het Openbaar Ministerie houdt een persconferentie in. En kan wel bij Nieuwsuur gaan zitten. Met andere woorden. Ik zou als advocaat net zo stout zijn als alle advocaten en alle kansen grijpen om de belangen van mijn cliënt te verdedigen.
U begon met het Openbaar Ministerie. Laten we even luisteren dan. Zo 3 weken geleden met hoofdofficier Bart Nieuwenhuis, die vrij snel dus na de schietpartij de volgende verklaring aflegde.
Als de strafzaak ooit aan een strafrechter zou worden voorgelegd, dan zou een beroep op deze zelfverdediging waarschijnlijk leiden tot geen straf.
Ja, bij meneer Boekenstein, de opiniemaker van vanavond, zei: als ik toch eens advocaat zou zijn. Nou, die zit hier gewoon aan tafel tegenover.
Nou, dan mag hij dat niet worden. Dan moet hij, als hij advocaat wil zijn en zich opstomend naar de media wenst te gedragen in het belang van zijn cliënt, zal hij tenminste het dossier moeten kennen.
Aha. Natuurlijk.
En als je dit is een parade van echt blinde bedweters die je nou hebt zien langskomen.
Waaronder deze officier van justitie?
Nee, deze officier van justitie, dat is een sieraad van rechtspleging. Deze officier.
Want het kwam veel op kritiek te staan. Hè? Hij zou veel te vroeg naar buiten hebben getreden.
Dat zou ik nou uitleggen. Hij heeft gezegd, hij moet ook. Iedereen zegt, wat ben je snel. Hij zal wel moeten.
Ja.
Want als hij deze... Er is maar één verdachte, laten we het daarover hebben. Dat is de juweliersvrouw. Als hij deze arme mevrouw, naar zijn inzichten, aan de hand van zijn beschouwingen en zijn wetenschap, die niemand kent, geen enkel advocaat, want hij heeft het filmpje gezien, hij heeft de camerabeelden gezien, hij kent de verklaringen van alle betrokkenen, hij heeft het technisch onderzoek, heeft hij kennis van gekregen, en alles speelt bij noodweer. De vraag is, heeft mevrouw straffeloos geschoten? De afstand waarmee is geschoten, de kogelinslag, het aantal kogels, plus de verklaring. Dan kun je reconstructie maken en kan hij en niemand anders zeggen, die vrouw, als hij ooit voor een rechter komt, dan is dit noodweer, nou, als heb ik nu begrepen, die er niet om ligt.
Ja.
Nou, dan moet hij iets doen, want als hij niks doet en die vrouw niet voor de rechter brengt, moet je kijken hoe men dan tekeer gaat. Nou, wat doet hij? Heel magistratelijk, heel gewetensvol. Hij legt uit dat hij deze verdachte niet gaat arresteren. En dan moet hij een reden geven. Want als hij mensen wil arresteren, dan moet je hem als officier zelf ook verdacht vinden. En dan kan je niet een verdachte maar wat aan het touwtje laten hangen. Dan moet hij voor de rechter gebracht worden. En dan zou je van deze officier dus moeten verlangen dat hij nu, aan de hand van stand van zaken zoals hij die nu inschat, want dat heeft hij erbij verteld, het was helemaal geen overspannen snelle mening. Hij zegt, aan de hand van de stand van zaken zoals ik die nu ken, zou ik er rekening mee moeten houden dat die vrouw te zijner tijd wordt vrijgesproken. Nou, ontslagen van rechtsvervolg. Ja. Vanwege noodweer. Ja. Nou zeggen de Plasman, geëerd collega, die komt voor de televisie als gangmaker. Nou, dat is wel opzienbaar, dat is wel snel. Dat is helemaal niet snel. Mm. Deze officier die doet op heel gewetensvolle manier verslag van wat hij en het opsporingsteam al exclusief tot zich hebben genomen. En zegt, ik kan het voor mijn geweten niet maken om deze vrouw nu als een verdachte te behandelen.
Ja.
En dat doe ik. En zegt hij erbij, kan het veranderen hoor, van de stand van zaken. Niks aan de hand. Dan komt de advocaat van
Jan-Hein Kuipers,
de verdachte. En dat is de enige die recht van spreken heeft. Want Die kent het verhaal van zijn eigen cliënt.
U introduceert hem, laten we even naar hem luisteren. Want dit zei hij in opnieuw datzelfde programma. We hebben het al 3 keer genoemd vanavond. Ik noem het dan niet eens, maar u weet wel waar ik het over heb.
Dan gaat die deur op enig moment een stuk verder open. En dan komt ze oog in oog te staan met een van de overvallers. En haar man ligt daar op de grond, in het bloed. En die overvaller richt het wapen op haar. En zij richt op hem. En zij schiet eerder blijkbaar of het wapen van de overvaller is gejamd, geblokkeerd of functioneerde niet, of hij is te laat geweest. Maar zij schoot eerder.
Ja, wat vindt u ervan, Gebben Jagenbrandi, Europarlementariër namens D66, dat dit dus allemaal, lopend het onderzoek, naar buiten wordt gebracht?
Nou ja, allereerst vind ik het heel belangrijk dat het Openbaar Ministerie volledig onafhankelijk hun werk kan doen. En dan kan ik als politicus ook daar geen oordeel over gaan vellen... Wat het OM daarover heeft gezegd. En dat een advocaat inderdaad alle middelen aangrijpt... om zijn of haar cliënt maximaal te verdedigen... dat vind ik ook logisch. En ik moet ook zeggen dat zaken die ook tot maatschappelijke onrust leiden...
Zoals deze, is het ook zaak
dat daar publiekelijk over gesproken wordt... Aan de andere kant moet ik wel zeggen... ik zou ook best wel eens van de orde van advocaten willen weten... Wat zij daarover denken. Ik denk eerder dat het aan de orde van advocaten is... om daar eens goed over na te denken... of ze misschien bepaalde regels daarvoor op moeten stellen.
Dat moeten we niet hebben. We stikken al in de richtlijnen... hoe de omgang met de pers is dient te voltrekken. En ik zeg u, alle advocaten die aan het woord zijn geweest... die hebben zoals blinde bedweters zich ijdel naar de camera bewogen... want ze weten niet waar ze het over hebben.
Wat vindt
alleen u? Jan-Hein Kuipers, die heeft het verslag gedaan... wat zijn cliënt hem heeft verteld. En dat kan ik me voorstellen... Want dat verslag, dat is nogal indringend. Dat kan Jan-Hein wel. Daar wordt een vrouw neergeschetst die in opperste wanhoop geen andere weg zag. En ook haar eigen man wel had kunnen beschieten, hoor. Uit paniek. En waarom doet Jan-Hein dat? Omdat die vrouw de leven niet zeker is.
Ja. Los van deze situatie dus niet in specifieke, maar in algemene zin, mevrouw van Torenburg. Dat advocaten dus de media opzoeken. Wat vindt u daarvan? Gedurende het onderzoek.
Ik vind het lastig. Ik ben korte tijd advocaat geweest. Mm-hmm. Een collega van mijn kantoor die hield zich bezig met die verplegers in die tijd. En toen begon het een beetje in de media te spelen. En ik vind wel dat je heel erg moet opletten of je wel echt het belang van je cliënt dient. Je kunt natuurlijk maar beperkt zaken naar buiten brengen. Er is altijd ook een bescherming van de privacy. Dat kan het OM ook. Dus op een bepaald moment geef je ook het publiek een beeld wat niet helemaal een volledig beeld is. Omdat je ook dingen moet achterhouden. En ik vind het wel een heel spannend spanningsveld.
Delicate balans, u bent het daarmee eens, meneer Boekestein.
Weet je wat zo moeilijk is? Van als je het te fel doet op tv... een rechter die kan wel denken van... ja, zeg, dan word ik weer bespeeld door de medewerker, door die vlerk. En dat hij dus de andere kant op gaat... Dus het is echt heel lastig om dat in te schatten, hoe je dat moet doen.
Het spanningsveld, dat is eigenlijk heel Europa. Nu het akkoord getekend is in Genève, daar gaan we straks over praten. De crisis in Oekraïne. Maar nu eerst het nieuws van iets na 9:30, gelezen door Freddy van Tijn.
Dit is Radio 1.
De kapitein van het schip dat voor de kust van Zuid-Korea is gezonken, is opgepakt. Hij wordt er onder meer van verdacht dat hij het zinkende schip vroegtijdig heeft verlaten. En verder van nalatigheid en het veroorzaken van lichamelijk letsel. Ook zou hij geen hulp hebben gezocht van andere schepen. Eerder vandaag had justitie een arrestatiebevel uitgevaardigd in Korea tegen de kapitein en twee bemanningsleden. Ze zouden zich niet om de passagiers hebben bekommerd en alleen zichzelf in veiligheid hebben gebracht. Volgens een Koreaanse nieuwssite zijn de kleren van de kapitein niet eens nat geworden. De Turkse premier Erdogan daagt Twitter en YouTube voor het Turkse Hoge Rechtshof, omdat de sociale media zijn rechten zouden schenden. Hij eist omgerekend zo'n €20.000 compensatie. Op de sociale media circuleren al maanden berichten over corruptie van Erdogan en zijn naasten. Erdogan heeft de sites laten blokkeren. Het verbod op Twitter is door de rechter teruggedraaid. En de Nederlandse Shell-topman Van Beurden heeft een ontmoeting gehad met de Russische president Poetin. Shell wil samen met staatsgasbedrijf Gazprom meer aardgas produceren. Poetin zei dat hij de uitbreidingsplannen van Shell in Rusland steunt. En Van Beurden zei tegen Poetin dat Shell trots is op het partnerschap met Gazprom. Dat zijn de hoofdpunten van het nieuws op dit moment.
Dit is WNL Opiniemakers. Met Arend-Jan Boekestein.
Goedenavond, u bent terug bij WNL's Opiniemakers. Mijn naam is Wieger Hemmeren en inderdaad Arend-Jan Boekestein... die krijgt nog even een fris glaasje water ingeschonken. Voordat we beginnen aan die kwestie, hè, Oekraïne. Nu eerst, want we hoorden dat net allemaal... dat Erdogan Twitter en YouTube voor het gerechtshof daagt. En meneer Gerbrande, u ook, meneer Boekestein... U zat te schudden met het hoofd. Wat dacht u?
Een beetje triest in Turkije is dat er een enorme strijd aan de gang is... tussen Erdogan... En die Gulen. Die
Gulen-beweging.
Gulen-beweging. En daar is Turkije heel erg goed in. Hè? Normaal heb je in een land heb je links en rechts. En dat gebruikt dan links gebruikt dan linkse argumenten, rechts en rechts. En in Turkije is de oppositie doet echt alles wat God verboden heeft. En de regering ook. Wat dat betreft is het eigenlijk dus gewoon geen volwassen democratie. Maar en zeer ernstig. U bent het gevolgen voor Syrië natuurlijk ook. Hè?
U bent het daarmee eens, meneer Gerbrandy?
Ja, het lijkt alsof de democratie in Turkije in een soort vrije val is beland. En waar juist veel meer transparantie, ook via sociale media, nodig is om die democratie verder te helpen. Probeert Erdogan het juist allemaal de kop in te drukken. En dat is natuurlijk een kansloze missie van hem. Want de jonge Turken die vinden wel andere wegen om toch via Twitter, Facebook en wat dan ook hun mening te verkondigen. Dit is een kansloze strijd, maar het is tekenend voor de vrije val van de democratie in Turkije.
En dus wat gaat u dan doen straks in Brussel en Straatsburg?
Nou ja, mijn collega Marietje Schaken die staat hier al jaren voor op de barricades. En wij blijven heel veel druk op Turkije uitoefenen om toch die democratie verder te verbeteren.
Wat weinigen voor mogelijk hielden is toch gebeurd. Er is een akkoord dat een eind moet maken aan de crisis in Oekraïne. Maar pro-Russische demonstranten bezetten nog steeds overheidsgebouwen in het oosten van het land. En ze zijn niet van plan om te vertrekken, terwijl dat juist wel onderdeel is van die overeenkomst. Arend-Jan Boekestein, had u verwacht, laten we daar eens mee beginnen, dat die topontmoetingen, Oekraïne, de Verenigde Staten, Europa en Rusland, dat iets zou opleveren?
Nee, en ook toen ik hoorde dat het iets opleverde, moest ik heel erg hard lachen. Want de ontwapening geldt niet alleen voor Oost-Oekraïne. Dat geldt ook voor Kiev met de rechtse sector. Zie je het je voor je dat je die etalagepoppen, of hoe heet het, die gorilla's,
Fascistische groepen vaker.
Met andere woorden, we gaan nu een federalisatie van Oekraïne meemaken. Daarin kan het Westen niet overleven. Dus heel Oekraïne, het is verschrikkelijk om te zeggen, maar heel Oekraïne komt gewoon in de Russische invloedssfeer. En we kunnen dat beter maar accepteren en dan een deal met Poetin sluiten van het NAVO-verdragsgebied, daar blijf je vanaf. Dat is de echte rode lijn. En Kiev, ja, daar hadden we niet al die verwachtingen moeten wekken. Dat is echt een fout van Europa geweest.
Oh, meneer Gerbrandy, trekt u zich dat aan? Kritiek?
Nee, ik ben het daar totaal niet mee eens. Kijk, allereerst, je leest en hoort heel vaak dat Poetin gebruik maakt van de zwakte van Europa. Nou, het is precies omgedraaid. Waarom wil Oekraïne richting Europa? Dat is de kracht, de aantrekkingskracht van Europa. Vergelijk Polen en Oekraïne eens. 1989 hadden ze gelijke inkomen per hoofd van de bevolking. Zo'n $5,000 per persoon. In Oekraïne ligt dat nu rond de 7.000, in Polen 22.000. En dan krijgen ze ook nog veel minder corruptie, democratie, mensenrechten, vrije media enzovoort. Dat is het verschil tussen het volkomen failliete Russische model en het zeer aantrekkelijke Europese model.
Ja, maar het probleem is...
Nee, maar kijk, de overeenkomsten die in Genève gesloten zijn. Wij hebben dit deze week in het Europees Parlement besproken. Wij waren zelfs nog bang dat Rusland niet eens zou opkomen dagen in Genève. Dus zo diep gezonken waren de verwachtingen überhaupt van dat overleg.
Lavrov, die minister van Buitenlandse Zaken, dit ook heel neerbuigend over dat akkoordje.
Nou ja, dat kan zijn. Maar het betekent wel dat de Russen wel bereid zijn om naar een oplossing te zoeken. Maar ik moet er aan de andere kant ook wel bij zeggen dat op het moment dat Lavrov en Kerry en Ashton aan het onderhandelen waren, had Poetin zelf een vraaggesprek met zijn Russische inwoners. En dat was een hele andere toon. Maar ik heb er vertrouwen in dat het vooruit kan. Alleen het moet nu wel op de grond moet het bewezen worden. En dat wordt de komende dagen ontzettend spannend. Maar er is veel meer uitgekomen dan we met z'n allen verwacht hadden.
Laten we even luisteren naar onze minister-president, aan wie de vraag werd gesteld. Hoe schat u nou die situatie in? Dit was zijn inschatting.
Mijn verwachting is nog steeds dat als verstandige krachten en verstandige mensen verstandige handelingen verrichten, dat het mogelijk is het conflict te laten deescaleren. Dus een nieuwe koude oorlog te vermijden. En ik verwacht niet dat het conflict over Oekraïne uitmondt in een militair conflict.
En wat denkt u, meneer Boekestein?
Nou, kijk, eerlijk gezegd, met deze uitspraak van de NP kan ik erg weinig. Het is heel simpel. Oekraïne heeft het voor elkaar gekregen om sinds 1991 niet te groeien. Sterker nog, armer te worden. Dat is dus niet een staat die tot bloei kan komen. Ten tweede, Bolkestein had volkomen gelijk 15 jaar geleden van dat die NAVO uitbreidt. Wie is bereid om te sterven voor Danzig, zei hij toen. Hè? Wie is bereid om te sterven voor Kiev? Helemaal niemand. Met andere woorden, we moeten gewoon... Let's come to our senses. Het is een hopeloze staat. Het Westen kan ook niet goed overleven als het Oosten federaliseert. Omdat het Westen armer is dan het Oosten. Dus we moeten gewoon ons verlies nemen. We moeten ook toegeven dat Europa, zowel de EU als de NAVO, veel te makkelijk dat hebben uit. Het is echt imperial overstretch. En we moeten en als we dat niet tot ons sens komen, dan gaat hij hetzelfde herhalen in het stadje Narva, waar dus 90% Russisch is, hè, in Estland. Dus er moet echt een 19e-eeuwse invloedssferendeal komen. Ik kan er ook niks in doen.
Ziet u meneer Timmermans, onze minister van Buitenlandse Zaken, dit al zeggen, mevrouw van Torenburg?
Nou, ik denk dat hij wel hele verstandige dingen heeft gezegd de afgelopen week. Het is natuurlijk de echte wens van iedereen om er langs diplomatieke weg uit te komen, omdat we nog andere staten hebben die met angst en beven kijken wat er gebeurt. Maar ik vind aan de ene kant sommige parlementariërs vanuit Europa daar hitserig op een plein staan. Dan denk ik, jongens, kap daar eens mee.
Die Verhofstadt bijvoorbeeld.
Had nooit moeten gebeuren. En dan zet je zo'n foute stap. Maar tegelijkertijd moeten we dus nu ook moeten zelf deescaleren. Weer verstandige dingen doen. Ik vond het wel even hoopgevend, maar misschien ben ik naïef, dat ze gisteren hebben geprobeerd om in ieder geval weer goed om de tafel te komen. Maar vanochtend hoorden we wel weer dat de mensen niet uit die gebouwen zijn. Ik vind het wel enigszins hoopgevend dat de OVSE daar een rol in kan spelen. Het zijn allemaal kleine stapjes om toch weer organisaties erin te brengen die misschien door in gesprek te blijven de rust enigszins kunnen laten wederkeren. Maar ik vind echt iedereen die nu nog een grote mond heeft, ook al praat ik er misschien nu een beetje stevig over, die moet echt gewoon even op gaan houden.
Poetin die heeft inmiddels toegegeven dat Rusland achter de overname van de Krim zit. En hij ontkende dat eerder nog. Nu spreekt hij tegen dat Rusland achter de onrust in Oost-Oekraïne zit. Dat is niet echt betrouwbaar. Dat vindt onze minister van Buitenlandse Zaken, Frans Timmermans.
Weet u nog dat hij tot vandaag heeft volgehouden dat Rusland nooit militair heeft ingegrepen in de Krim? Ik vind dat niet dat hij zijn geloofwaardigheid ten dienste heeft bewezen door wekenlang vol te houden dat Rusland militair niks met de Krim te maken had en nu gewoon toe te geven dat het wel zo is.
Ja, meneer Boekestein. Geen betrouwbare man.
Maar luister, we zijn toch niet naïef met z'n allen. Ik moet je zeggen, ik ben een groot bewonderaar van Poetin. Hij heeft geen enkele fout gemaakt. Hij heeft fantastisch heeft hij het gedaan. En hij heeft een Europa en een NAVO en tegenover elkaar die totaal verdeeld is. Die ook niet bereid is om balance of power te denken. Het heeft geen zin om nu te zeggen, wij gaan achter Kiev staan. Dan krijgen we oorlog.
Nee, dat is echt onzin. Niemand verwacht dat er weer een nieuwe koude oorlog komt. Dat de NAVO in één keer tegenover Rusland militair zou komen te staan. Dat wil ook helemaal niemand. We moeten ons realiseren in welke positie Poetin zit. Poetin die heeft als medewerker van de KGB heeft hij de Sovjet-Unie uit elkaar zien vallen. Vanaf 1989 val van de muur. 1991 de uiteenvallen van de Sovjet-Unie. Wat hij nu... En dat heeft hij vervolgens tot stand weten te brengen aan de huidige grenzen waar Oekraïne aan de Europese Unie grenst. Wat hij nu ziet gebeuren is de volgende schil. De volgende fase van de onttakeling van eigenlijk de Sovjet-Unie.
En dat heeft dus niet
hij
voorkomen.
Is een kat in het nauw. Hij probeert dat te voorkomen. Maar hij weet uiteindelijk ook dat het een failliet economisch en politiek systeem is wat hij leidt.
Is Poetin volgens u, meneer Hiddema, een kat in het nauw of iemand die, meneer Boekestein wel bewondering verdient?
Ik denk dat Poetin vanuit, ik hem aanschouwend en denk, wat voor karakter heb je hiermee te maken? Dat is nog een beetje macho op het eerste gezicht, hè? En dat er optreden wordt door zijn volksgenoten wel gewaardeerd. Maar het is zo prettig, alle politieke ins en outs en toekomstverwachtingen die zijn aan mij niet zo besteed, want we weten nu met wie we te maken hebben. Dat is Poetin. En dat is gewoon een machtsbelusteling. Als je ziet wat voor propagandamachine die in werking heeft gezet, nou, dan kan Goebbels nog een punt aan zuigen. Iedereen was fascist en iedereen, die bevolking werd daar opgehitst. En dan komen mensen je grenzen overkruipen zonder epauletten en niet herkenbaar als Russen. Nou, dan denkt hij van Gazprom in gedachten, ik pak die schil. En dan gaan we straks eens onderhandelen. En dan laat ik het even betijen, want ik kan niet al te opzichtig nou doorrammen met meteen de grens. Die verziekende werking in die ene schil die slaat wel over naar de ander. En dan komen er echt wel eens een keer Russen die zich bedreigd voelen in dat hele gevoel. En dan heeft hij geen andere oplossing.
En dan komt er dus federalisering, wat u denkt?
Ja, absoluut. Ja,
natuurlijk.
Meer autonomie voor de oostelijke gebieden?
Ik durf wel veel verder te gaan. Transnistrië is het volgende. En Transnistrië wil zelf graag bij Rusland. Kazachstan heeft dus 2 weken geleden raketten de lucht in gestuurd met tv-zenders. Die dus Kazachstan barst ook van de meerderheid van de Russische minderheid. Hè. Dus is heel, heel groot. Gaat hij dus allemaal tv-programma's over hoe leuk het is om rust te zijn. Daar wil hij ook donder jagen. En dat gaat ook allemaal gebeuren. En als wij niet bereid zijn om echt met hem te gaan praten over invloedssferen, dan kan hij dat gaan herhalen in het Balticum. En dan hebben we een echte probleem.
Nee, het is uitgesloten dat hij zich...
Estland, Letland, Litouwen, daar hebben we het
over. Dat hij zich gaat richten op de Baltische staten.
NAVO-lidstaten.
Precies, en hij weet echt dat dat verloren zaak is. En voorbeelden als Kazachstan en Transnistrië, het is allemaal leuk, maar dat zijn natuurlijk geen democratieën. Waar wij als Europese Unie gezamenlijk met de Verenigde Staten naartoe moeten werken, is dat Oekraïners zelf mogen beslissen. En dat kan best zijn dat bijvoorbeeld de Krim uiteindelijk in een echt referendum, niet dat illegale wat we een tijdje geleden hadden, beslissen van wij willen bij de Russische Federatie horen. Maar als je de keuze hebt tussen onderdeel uitmaken van een volstrekt failliet Russisch systeem, waar geen mensenrechten bestaan, waar de democratie
de Krim is
volkomen
erg blij
onderdrukt wordt.
Nou, dat
en je kan kiezen tussen welvaart, welzijn,
maar op de Krim
dachten
ze daar heel anders over.
Dat was toch helemaal geen vrij referendum?
Hoe wil je ooit een vrij referendum in dat land?
In de loop
dat komt
van
er
een
nooit.
Tank moesten mensen daar beslissen. En daar is een overgroot deel van de bevolking dat zijn Russen.
Maar
dus
Poetin,
dat is niet zo raar. Maar
Poetin,
dat is heel anders in
maar Poetin heeft de verkiezingen van 25 mei heeft hij nu al beïnvloed. Want we krijgen straks natuurlijk allemaal glazen met die rechtse sector.
Presidentsverkiezingen in Oekraïne.
Hij heeft het gewoon briljant gespeeld.
En, wie gaat
en als ik het over het Balticum heb, dan heb ik het niet over leger. Ik heb gewoon dat van binnenuit ophitsen. Daar doe je met de F-16 niks tegen. Dat is een ramp voor defensie.
Ja, maar dat zal in de Baltische Staten absoluut niet gaan gebeuren. Daar ben ik totaal niet bang voor. En we moeten niet zo... We moeten de kracht van Europa als magneet moeten we niet onderschatten. Want dat is de allergrootste kracht. Welvaart, welzijn, democratie, mensenrechten. Wie wil dat nou niet?
Luister,
en als je kan kiezen tussen de bloed van Poetin of de vrijheid van Europa, dan is de keuze duidelijk.
Luister, maar wat Rusland natuurlijk ook heel erg
dan moet je Van Balen en Verhofstadt naar een plein sturen. Dan ben je meteen gevreesd.
We hebben Kiev-Goudenbergen beloofd. En nou laten we ze straks zakken. Want het eindspel is dat Rusland het pakt.
De mensen in Kiev denken ook dat door bij Rusland te horen ook uiteindelijk hun pensioenen weer worden uitbetaald.
Zeker.
En dat ze weer hun salaris. Dat is wat ze allemaal op televisie horen zeggen. Maar die mensen die roepen dat wel nu. En ze zijn gewoon op zoek naar iemand die weer kan, die enige toekomst kan bieden. Dat het een verkeerd beeld is, dat ben ik met u eens.
Maar het is wel wat ze zeiden. Is voor die Russen volgens u dan het lonkende perspectief, het spierballen vertoon van Rusland, of toch de macht van Europa?
Nou, ik denk allebei wel. Het is een aan mij kom je niet. Het is een visie op de macht en op de historie. Ik denk dat dat helemaal waar is. Waar komt die man vandaan? En wat maakt dat hij denkt, het gaat me niet
Poetin
nog meer door mijn vingers heen glippen?
Is dan ooit in Rusland, hè? En er is een hele culturele verandering ook. De Russische ziel is gewoon vernederd en vertrapt. En nu is er een vent en die weet wat te herstellen.
Hey, tuurlijk, maar als je kapot gegooid wordt met propaganda, kan je iedereen populair maken. Dus dat doet Poetin op een indrukwekkende manier.
Ja, dus komen er pas referenden als Poetin in de klauwen heeft. En precies
exact,
wat daar de uitkomst van is.
En dan die jongens die op de Maidan allemaal Gouden Bergen beloofden, die hebben echt iets vreselijks gedaan. Die hebben echt iets vreselijks. Want dan komt er dus een idee van, je wilde graag. Want je hebt gelijk, een deel van het Westen wilde zeker naar Europa toe. Ik zou het ook willen als het dat was. Maar die worden dus straks in de steek gelaten, omdat wij namelijk op een volkomen lichtzinnige wijze dat associatieakkoord hebben gedaan. En ook de NAVO-uitbreiding met Georgië, weet je wat, allemaal boven de markt, hadden we nooit moeten doen. Bolkestein heeft ervoor gewaarschuwd.
Daar ben ik het mee eens. Dat was een geopolitiek gevaarlijke stap, maar zeker niet waar we nu als Europa richting Oekraïne
mee bezig zijn. U zei net, de kracht van propaganda, die mag u straks ook gaan inzetten, want u moet het over Europa gaan hebben. En er zijn nogal wat sceptici, ook in dit land. Er zitten hier een aan tafel, maar voor het zover is, Sheryl Crow met Soak Up the Sun.
I don't have digits.
Arend-Jan Boekenstein.
Alle problemen zijn
opgelost. Drie kwesties gehad, nog één te gaan. Dat is niet de minste. Nog een maand en dan kunnen we opnieuw naar de stembus. Ditmaal om de Nederlandse vertegenwoordigers voor het Europees parlement te kiezen. Maar wat kunnen die daar nou eigenlijk bewerkstelligen?
Het beroep Europarlementariër heeft ook een bijzonder slechte reputatie. Vriendjespolitiek. Parlementariërs die meer geven om hun status dan om de inhoud.
Gerben-Jan Gerbrandy zit hier aan tafel. Europarlementariër namens D66. Dit was een kritische reportage van de collega's van Nieuwsuur. U hoorde dit en dacht toen...
Ik dacht even dat ik naar een uitzending politieke partijen van de PVV aan het kijken was. Want ik vond dit echt Nieuwsuur onwaardig. Ten eerste zaten er echt volstrekte onzin in de uitzending. En het beeld dat Nederlandse Europarlementariërs niks voor elkaar krijgen, daar klopt helemaal niks van. Op het moment dat de uitzending gaande was, was er een debat in de plenaire zaal over het bewaren van data. Privacy, beschermen van de Europese consumenten. Daar zijn Nederlandse Europarlementariërs leidend in geweest. In dezelfde week, we hadden onze laatste plenaire week. Het meenemen van pensioenen over de grens als je verhuist naar een ander land. Een Nederlandse Europarlementariër die dat leidde. We hadden een debat over en wetgeving over het tegengaan van plastic afval, waarbij op een gegeven moment de voorzitter zei: het lijkt wel een Nederlands debat. We zijn heel dominant door de manier waarop wij opereren als Nederlandse Europarlementariërs. Niet allemaal. Ik bedoel, het PVV-smaldeel zal geen deuk in een pakje boter schoppen. Maar de overigen zijn heel effectief. Dus dat beeld dat klopt totaal niet.
Wat vindt u van dat beeld? Klopt dat wel of klopt dat niet, meneer Boekenstein?
Het is wel grappig dat ik als eurofiel nu een kritische noot moet doen.
U trommelt er flink op los.
Nee, het gaat me wel om de waarheid. Wat ik goed vond aan de reportage van Chris Ostendorf... Kijk, het is gewoon de waarheid, dames en heren ook... dat die SP-fractie uit elkaar is gevallen. Dat vind ik niet zo mooi. Het is de waarheid dat de PVV-fractie totaal als losstand aan elkaar hing. Het is de waarheid dat de VVD-fractie niet eens meer met elkaar sprak... en dat er eentje overliep naar een andere partij.
Twan Manders.
En het is ook waar dat bij de PvdA-fractie zelfs rechtszaken... Nou, ik vind dat... ook je hoeft nou niet gelijk een grote eurocepticus te zijn... om van fracties te eisen dat ze goed met elkaar... Dus ze zouden gewoon, zoals de D66-fractie, doet dat heel keurig. Hè? Ik vind wel dat moet gebeuren. En kennelijk is in de luwte van de aandacht... want het is toch nog zo als je Europarlementariër bent... dat je toch wat minder aandacht hebt dan Den Haag, is mijn indruk... zijn er toch ernstige dingen gebeurd. En ik vind dat we ook recht hebben om dat te weten.
Ja, nou, zijn er misschien luisteraars die denken... zit daar iemand te trommelen? U bent natuurlijk pianist van uzelf. Maar dat zijn dus de tikjes die u zo af en toe hoort. Maar ja, Arend-Jan Boekenstein zet dus zijn woorden kracht bij. Heel duidelijk. Dat beeld is niet fraai. En dat verhoogt wel het scepticisme bij ons. Madeleine van Torenburg, ook bij u?
Nou, dat herken ik wel. Dat is natuurlijk zo. En tegelijkertijd ben ik het wel eens met het argument... dat je wel ziet dat er heel veel gebeurt. Ik zie het ook, Lambert van Nistelrooy bijvoorbeeld... als ik kijk naar hoe hij bezig is met de economische kracht. Inderdaad, ja, tuurlijk. Vanuit Brabant, maar ook voor de rest van Nederland. Ria Omen, degene die met de pensioenen bezig is geweest. Je ziet ook dat het wel belangrijk is dat je daar linkjes hebt... tussen nationale parlementen en Europarlementariërs... die elkaar daar zoveel mogelijk in proberen te vinden. Nou, ik geloof best dat het ingewikkeld is om daar als... paar kleintjes in hele grote fracties het verschil te maken. Het is in Nederland al af en toe ingewikkeld om dat te doen. Natuurlijk, als we daar verwachtingen bij hebben... dat we morgen die olietanker eventjes in 45 graden draaien... ja, dan hebben we ook, moeten ook een beetje aan verwachtingenmanagement doen.
Op die olietanker zitten 751 parlementariërs. Heb je het gevoel dat die Nederlandse afvaardiging ervan... meneer Hiddema wel daadwerkelijk wat kan bewerkstelligen?
Kijk, dat moet je niet aan mij vragen, maar ik weet zeker dat 90% van de bevolking het gevoel heeft dat we nu niet al lang niet meer weten waar het over gaat. En dat.
Daar gaan we opnieuw beginnen. Het ging over Europa.
Ja, precies. Dat is het manco. Want daar kan mensen zich helemaal niks bij voorstellen.
Europa is per definitie een abstractie.
Ik vind het een bedreiging voor de democratie. Naarmate Europa hoger opgeeft van het democratisch karakter, wat hen zou typeren, wordt het begrip democratie compleet ondermijnd. Een democratie is voor mij een vitale democratie. Dat wil zeggen, dat is nogal wat, dat de burger, de democratie die bestaat bij acceptatie, bij instemming. De burger die moet zich houden aan regels, die krijgt decreten, die krijgt reglementen over zich heen. Die accepteert die, zolang die weet dat mensen boven hem gestelden, zijn vertegenwoordigers, of desnoods vertegenwoordigers van mensen waar hij het niet mee eens is, op dat moment de macht hebben. Dan is hij bereid om zich daaraan te houden, want die komen uit een volksgemeenschap waar hij democratisch is opgevoed, democratisch beseft heeft gekregen, en die gunt de een de kans en dan de ander. Maar Europa is geen volk. Wij hebben geen gemeenschappelijk democratisch besef met al die volken bij elkaar.
U hebt wel het democratische recht om te gaan stemmen. Gaat u dat doen over 4 weken?
Daar heb ik me nog niet over beraden. Als ik toevallig in de buurt kom van de stembus, dan denk ik, ja, je kietelt toch een beetje. Ja. Want ik wil natuurlijk dat degene die ik lief heb, wint.
Hebt u al iemand lief?
Hè? Nee, nog niet. Dat is nou net het probleem met Europa. Maar ja, ik zit nu aan tafel.
Meneer Hiddema kan de liefde niet vinden in Europa, meneer Gerbrandy.
Nou ja, kijk, we hadden het net over Oekraïne.
Ja.
Hoe kan Nederland in zijn eentje zo'n probleem te lijven? We hebben het over de energievoorziening. Ook zoiets dat ook weer met Rusland te maken heeft.
Nee, dat heeft helemaal geen bezwaar. Heeft niks met Oekraïne te maken. Je zou toch wel gek zijn
Absoluut.
Dat je een beroepsmilitair opoffert om een of andere villa...
Ik heb het niet over militaire,
in Kiev
militaire inzet. Ik heb het erover
nou, daar
dat...
komt het uiteindelijk wel op neer.
Ik heb het erover dat onze tuinbouwers voor miljarden uitvoeren naar Rusland. Dus we zijn ontzettend afhankelijk van elkaar.
Maar brengt u dat dan niet goed
genoeg
over?
Dat kunnen we alleen maar met z'n allen. Dat kunnen we alleen maar Europees.
Niks met z'n allen. Dan kun je
daarom is het zo belangrijk, de verkiezingen van 22 mei. Want ze gaan echt ergens over. Willen wij Europa de mogelijkheid geven om bijvoorbeeld inderdaad energie onafhankelijk te worden, dan moet je echt vooruit met Europa. Dan kan je niet terug of aanmodderen met wat we nu doen.
Maar ik denk wel dat we focus moeten aanbrengen.
Er zijn bij de verkiezingen in wezen maar 2 keuzes. Of je gaat eruit, dat zegt de partij, of de PVV en de SP. Of je gaat vooruit, dat zegt D66.
Heel goed.
En de rest zit er tussen.
Maar dat u dat nu zegt, dat blijkt nu ook deze week de peiling. Inderdaad, de 2 grootste partijen in de peiling weliswaar. Dat zijn ook de PVV en D66. Is dat erg dat het beeld zo versimpeld raakt, meneer Boekenstein?
Ik snap niet de logica tussen deze 2 dingen.
Meneer Gerbrandy zegt, het is of de ene kant op, PVV, of de andere kant op, D66, blijkt ook in de peilingen, want die zijn veruit de grootste nu, waar het de peilingen voor het Europese parlement betreft.
Nou, laat ik proberen een wijs woord te spreken. De euro is een groot probleem, dat kan iedereen zien. Hè? De gemeenschappelijke markt, daar is voor gevochten. Dat hebben Nederlanders, Fransen, Duitsers bedacht. Daar is veel voor te zeggen. Het zou ongelooflijk jammer zijn dat als de euro valt, dat ook de gemeenschappelijke markt dan wordt meegetrokken. Want het is gewoon zo, Nederland verdient zijn verzorgingsstaat over de grens met zijn export. Hè? En de gedachte van de PVV is, als je uit de Europese Unie zou stappen, dat al die andere lidstaten dan zouden zeggen, nou, dan bied ik je een net zo'n mooi handelsverdrag aan. Dat is een beetje naïef natuurlijk. Hè? Met andere woorden, ik vind dus die gemeenschappelijke markt heel erg belangrijk. Maar die euro, dat maakt het zo vervelend. De euro zit natuurlijk... Zitten aan de drugs van Draghi. Hè? Die zegt van, I will do whatever it takes. Waardoor dus Frankrijk niet hervormt. En ik kan je 1 ding vertellen. Als Frankrijk op zijn handen blijft zitten, dan gaat die euro eraan. En dat is ook voer voor populisme. Want die zeggen dan natuurlijk over 5 jaar als het misgaat. Van, we hebben het altijd al gezegd dat het niet deugt.
Dat zou toch leuk zijn. Als het, want het, men reist nogal wat af in Europa, heb ik begrepen. Dan hoef je niet eens naar een bijeenkomst waar meneer Sarrazin het woord voert. Want dat is een hele kunst. Want daar staan er 300 agenten om het gebouw. Als je nog een gebouw weet te krijgen. Die heeft boeken geschreven over Europa.
Ja, kent ze.
Als je nou 700 bestelt, dan kan er nog wel af. En je verspreidt dat onder de afgevaardigden. En kom dan eens met kritiek op de inhoud van dat boek. Want dat
is dat die Duitse
puur...
man die vaak undercover ging ook?
Nee, dat was een oude man van de Bundesbank.
Ja. SPD.
En heeft een heel gedegen boek geschreven. Zowel over immigratie als over de euro. Ja. En kijk, jongens, de euro is gewoon echt een probleem. Dat voor- en tegenstanders erkennen dat ook. Ja, maar wat ik jammer vind, is dat we krijgen dus nu... Er zijn nu ook mensen die zeggen, we moeten helemaal uit de Europese Unie. Wat je in Engeland ook ziet. En dat lijkt mij een groot misverstand.
En daarom proberen we eens te lezen. Want hij beschrijft ook dat idee.
We gaan straks na dit programma of Sarrazin lezen, of we gaan luisteren naar Ronald Boot. met het programma Langs de Lijn. Morgen is WNL natuurlijk weer terug op deze zender. Met Christel van Eyck, die dan WNL op zaterdag presenteert. Onder andere Jaap Jongbloed te gast, Ria Valk en Ronald Plasterk. Genoeg om u op te verheugen. Ik wens u nog wat er van over is. Goede vrijdag.